Oké, ja, we gaan vandaag het nieuwe jaar in, 1 januari 2012 is het inmiddels geworden. En er is altijd weer de vraag, ja, wat zal ik nou vertellen op die dag? We kunnen gewoon doorgaan met dingen waar we mee bezig waren. En dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga vandaag het eerste gedeelte over het voornemen in de Bijbel praten en over onze voornemens. De Bijbel spreekt over het voornemen, ja. Ons voornemen en het voornemen van God. En zo meteen het tweede gedeelte over de indeling van de Bijbel. En dan gaan we de volgende week gaan we weer verder met andere dingen. Dus ik wil het vandaag met jullie daarover gaan hebben. Laat eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag, dat u onze zonde hebt vergeven. En heren, dat we altijd een nieuwe start kunnen maken, heren. Soms zijn er problemen of moeilijkheden of wat dan ook. Of we hebben gezondigd, heren. Maar we kunnen altijd, we weten, we staan in de vergeving. En zo kunnen we weer verder gaan, heren. Er zijn veel mensen die maken voornemens, heren. Maar heren, we danken u dat u dat plan ooit een keer gemaakt hebt. Waardoor wij nu kunnen getuigen van uw liefde, heren. En dat we ook deel daarvan mogen uitmaken. Wilt u ons ook verlichting geven op uw woord, vader, zodat we het gaan begrijpen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, ik moet even kijken. Ik zie weer dat ik wat vergeet. Oh nee, alles werkt. Alles werkt. Oké, ja, nou ja, je kent het. Wij hebben het gisteravond zelf met ons gezin ook gedaan. Doen we al like, sinds ik geloof ben geworden. En voordat 12 uur is, gaan we altijd nog even in een kringetje zitten. En dan praten we een beetje van, kan je een beetje terugblikken en een beetje in de toekomst kijken, het nieuwe jaar, en heb je soms nog voornemens? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Sommigen zeggen, nou, ik heb geen voornemen, of het kabbelt gewoon door, of je hebt misschien wel bepaalde dingen waar je over nagedacht hebt. Het is toch een nieuw jaar, hè? Dan ga je toch weer een beetje recapituleren, en dan ook weer naar de toekomst kijken. Dat doe ik met mijn bedrijf natuurlijk ook. Dan denk je ook, ja, wat gaat 2012 mij brengen, ja? Dan is de toekomst niet echt gunstig. Maar goed, we gaan het ook vanuit de Bijbel wil ik het nu met elkaar gaan zien. En de voornemens die gemaakt worden. Nou, kijk met mij mee in Romeinen 8, vers 28. Ik wil het over het voornemen hebben, zoals we dat in de Bijbel lezen. En ja, ook onze voornemens, ja. Maar dan gezien vanuit een Bijbels perspectief, ja. Wat is een voornemen? Je neemt je iets voor. Het woordje voor zit er al in, hè. Voor, het is vooraf. Je bedenkt iets, ja, en dan overdenk je iets en dan maak je een besluit. En dan denk je, ja, en je maakt in feite een afspraak met jezelf. Dat ga ik doen. En dat is in feite een voornemen. Nou, in Romeinen 8, vers 28, dan spreekt de Bijbel ook over een voornemen. En dan hebben we het over het voornemen van God, ja. En dan zie je vers 28, en wij weten, let op, niet voelen, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, en daar staat het, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zie je het? Degenen die naar zijn voornemen geroepen. Dus wij weten het, ja? Het staat in de Bijbel, iedereen die God lief heeft, de gelovigen, en in het bijzonder die hem willen volgen ook in alle dingen, dat alle dingen, en daar ga ik zo meteen nog wel over verder. Maar medewerken ten goede. Niet alleen werken, maar medewerken ten goede. En dan spreekt hij over degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zie je, God heeft een voornemen, een plan. En toen heeft hij, in overeenstemming met het plan, heeft hij, nou, in dit geval, ons geroepen. Ja? Dus hij heeft een voornemen en dan roept hij ons. Dat heeft met zijn plan te maken. Nou, kijk met me mee even naar Efeze 3, vers 9. Als we naar onszelf kijken, wat is zijn voornemen dan nu voor ons, ja, in deze bedeling van genade? Nou, Efeze 3. En dan lees ik eventjes vanaf, ja, vers 6. Dan spreekt hij over die verborgenheid in Christus. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn belofte in Christus door het evangelie. Het is allemaal mede in dat vers. Vroeger was de heiden natuurlijk niet mede, kon die pas op de tweede plaats. Nu erven ze in alles, ja, met alles. Er is niet één die nog boven ons staat, Israël bijvoorbeeld. Nee, we zijn mede-erfgenamen en mede-ingelijfden. Nou, dan waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods. Paulus zegt, ik ben een dienaar daarvan, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Ja, aan Paulus is dat gegeven toen hij op weg naar Damascus was. Die bedeende genade, daar is hij de rentmeester van. Zeg maar. Aan hem is dat beheer toevertrouwd. Die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, weer mij, ik Paulus, de allerminste en al de heilige. Hij is niet hoogmoedig, ziet constant mij, ik Paulus. Maar ziet, wat zegt hij erachter? De allerminste van al de heiligen. Dus hij is niet hoogmoedig. Is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ziet Paulus, aan hem is gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ja, het is niet na te speuren. Voor de brief van Paulus kunnen wij wel Christus vinden. Rijkdommen van Christus, maar dan in verband met het volk Israël. Maar voor ons lichaam van Christus kunnen wij dat hier niet vinden. Daarom noemt hij het onnaspeurlijk. Omdat we kunnen het alleen in zijn brieven vinden. Daarom is hij ook geroepen. Want anders, ja, waarom moet hij geroepen worden? Ja? Omdat hij heeft iets nieuws te vertellen. Hij spreekt over Christus, maar dat kun je alleen bij hem vinden. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid, is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Hij ziet het staan. Ja, in God verborgen. Dus alle tijden en alle eeuwen is het bij God. Hij wist dat, want hij heeft natuurlijk dat voornemen gemaakt. Dat hebben we net gelezen. Hij heeft een plan. Maar dat is van voor de grondlegging de wereld, heeft hij dat plan al gemaakt. En het is pas aan Paulus geopenbaard. Zie je het? En Paulus moet het gaan vertellen. Ja, zodat wij verlicht worden, dat we deze boodschap gaan begrijpen, gaan kennen, ervoor gaan staan. En dan zie je welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En dan zie je op dat, hè, met de bedoeling dat, er zit een doel. Waarom heeft hij Paulus geroepen? Paulus heeft hij geroepen omdat Paulus moet de onaanspeurlijke rijkdom van Christus gaan verkondigen. En wat doen wij dan? Wij zijn degene die het horen, wij luisteren ernaar, we hebben het aangenomen, we zijn verlicht, we begrijpen het. En wat gaan wij dan doen? De gemeente, het lichaam van Christus, opdat nu, en dat is nu in deze bedeling der genade waarin wij nu leven, vanaf de bekering van Paulus, door de gemeente, wie zijn dat? Dat zijn wij. Ja, en degene die luisteren, leden van het lichaam van Christus. Ja, en dan vooral degene natuurlijk die het woord en waarheid ook recht snijden. Maar het is de bedoeling van God dat het lichaam van Christus, ja, dat die, de gemeente, dat door hun bekendgemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. Dus hij spreekt hier niet over, wij moeten het koninkrijk op aarde hier gaan bouwen, wat je vaak hoort, en al dat soort dingen. Of wij moeten proberen, ja, in de regering misschien wel de maatschappijen, dus in de regering gaan zitten als gelovigen, allemaal de dingen gaan veranderen, zodat wij ons geloof aan de maatschappij, dat wij onze regels aan hun gaan opleggen, zo moet het. Nee, want het is geloof. En het is geen, je moet en je moet. Nee. De maatschappij verandert als de mensen veranderen. Ja, en dan. Dus dat is het punt. Nee, wij gemeenten hebben de taak om dit evangelie te verkondigen. En dan zien we dat aan wie? En dan zien we gelijk aan de overheden en de macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. Dan zien we gelijk waar ook onze strijd zit, namelijk tegen die overheden en de machten in de hemel, want die zijn vijandig. En ook aan de engelen, de uitverkoren engelen, die deze boodschap natuurlijk ook niet kennen. Ja, die leren ook weer van ons. Want het was ook bij de engelen niet bekend. En dan zie je vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer, zie je, dan zie je het voornemen weer. Maar zie je, het over eeuwig voornemen, het is een eeuwig voornemen. Nou, begrijp je dat? Hij heeft een voornemen, het is altijd al Gods voornemen geweest. Wij denken in tijd, in ruimte, in afmetingen. Maar een eeuwig voornemen, ja, dat God bestaat al eeuwig, is al moeilijk te begrijpen. En dat hij altijd, dus wij denken wel eens, nou, waar is dan het moment dat hij opeens dacht, nu ga ik een plan maken. Nu ga ik, het is een eeuwig voornemen, maar het is voor de grondlegging de wereld, en dat is het onderscheid met de rest van de Bijbel, want daar zien we dat het allemaal al bekend is. Maar het is een eeuw voornemen, heeft hij in Christus Jezus gemaakt. En je ziet hier dus, het doel van Gods voornemen, nu in deze tijd, is het lichaam van Christus. Dat wij, dat dus Paulus, die is er niet meer, zijn brieven hebben we, dus hij heeft het toen verteld, en dat was Gods plan ook, hij heeft hem geroepen, volgens zijn plan. En Paulus heeft verkondigd. En sindsdien is het lichaam van Christus op aarde gevestigd. En de boodschap van genade. Alleen, ze moeten natuurlijk wel het woord en waarheid recht snijden. En dan zien we helaas dat heel veel is afgeweken van Paulus. Maar ja, oké. Okay. En dat is precies wat Satan wil. Dat is de strijd. Maar wij als het zuiver verkondigen, dan maken we de boodschap van genade bekend. En dan breekt de strijd los. Want wij verkondigen aan hun de veelvuldige wijsheid van God. En het is natuurlijk niet alleen de brief van Paulus, maar dat is de hele Bijbel natuurlijk. Maar dan recht gesneden. Nou, terug even naar Romeinen 8. Dus een voornemen, dus je ziet hier, dat is het doel van Gods voornemen. Namelijk het lichaam van Christus. En daar spreekt hier Romeinen 8 ook over. Nog even 28. Ja, zijn plan is in feite klaar. Hij heeft het voorgenomen. En als je dat is wel heel mooi om te zien. Want Paulus zegt in vers 28. Wij weten dat al degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Nou, let op als je leest. Altijd context. Context, context, context. Wat staat ervoor? Wat staat er daarna? We zijn heel gauw geneigd om dat ene vers. En dan ga je het willen begrijpen. En dan blijf je er maar in zitten. En doordenken, doordenken. Maar je moet het altijd even in zijn geheel lezen. Wij weten, want bij ons, bij mij staat erom tussen de rijkdom der uitverkorenen in het schuin geschreven. Ergens vind ik dat gewoon niks, want dat is er later ingezet. Want het is net of het dan weer een nieuw stukje begint, ja? Maar je moet gewoon doorlezen. Dus als je kijkt, bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 18, dan spreekt hij over het lijden van ons, ja? En dan zie je in vers 22 ook dat de ganse schepsel zucht. En in vers 23, maar wij lijden ook in dit lichaam nog steeds. Hoeven geen valse verwachtingen te hebben. God heeft niet van tevoren een plan gemaakt dat wij niet zouden lijden. Dat willen we wel graag, maar zo is het gewoon niet. Juist als wij in dat plan gaan staan, krijg je te maken met lijden. Maar buiten dat, de hele wereld lijdt en zucht. Ja? Want het is in zonde. Ja? Ik weet niet hoeveel ziekenhuizen inmiddels vannacht alweer open hebben gestaan om alle slachtoffers van het vuurwerk en criminaliteit allemaal op te... Ik bedoel, dat gebeurt allemaal. En soms, de meeste gewonden vallen ook nog eens een keer door mensen die zelf geen vuurwerk aansteken. Die staan te kijken en dan gooien ze wat. Of het komt toevallig jouw kant op. Dus dan zeg je, ja, ik heb het niet opgezocht, maar het overkomt me wel. Ja? Dus ja, dat zijn dingen die gebeuren. Ja? Die overkomen ons ook. Nou, en dan zie je in vers 26, dan komt de geest onze zwakheden, het staat er, mede te hulp. Zie je, dat is ook een hulp. De opname is een, voor ons een hoop in de toekomst. Dat is een hulp. Dat is een vertroosting om vol te houden. Ja, dat is ook een kracht zou je kunnen zeggen. Hè? Ik weet dat de Heer komt. Ik zit in moeilijke omstandigheden. Hè? Want je ziet in vers 22 eindigt hij ook. Verwachtende een aanneming tot kinderen. Ja? Dat is onze hoop. Vers 24 spreekt hij over. Dat is onze hoop. Ja? Maar ook. Wij weten dat wij lijden. Maar wij weten niet wat wij bidden zullen. En de Geest komt ons te hulp. Samen met het woord weten wij nu ook wat wij bidden zullen. En die komt ons ook mede te hulp in die omstandigheden. En dan zegt hij in vers 28, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken te goed. Dus al dat soort dingen ook, hè? Ook die niet zo leuke dingen. Uiteindelijk, Gods plan gaat gewoon door. En wij zitten in dat plan. Want kijk, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus hij heeft eerst een voornemen en dan gaat hij de mensen roepen. Ik vind het wel een mooi voorbeeld op zich. Als je een bedrijf hebt, je hebt nog geen bedrijf. En je wil graag een bedrijf beginnen. Nou, bij de bank moet je een plan inleveren. Maar dan ga je van tevoren nadenken. Wat voor product? Nou, ik heb een product. Ik wil dat product aan de man brengen. Ja, of ik heb het goed met de mensen voor. Ik heb een mooi medicijn waardoor ze van iets genezen kunnen worden. Dat is een goed doel. Maar ja, het moet toch natuurlijk weer aan geld aan verdiend worden. Maar je maakt een plan. Een marktplan en je gaat een beetje onderzoek doen. En dan zeg je, nou, dat en dat ga ik doen. En zo'n bedrijf en zo wil ik het opstarten. Ik heb het al helemaal in mijn hoofd zitten. Ja? En mijn doel is dat heel Nederland bijvoorbeeld vloeren van tropenpakket heeft. Ik noem maar wat. Of de kaas koopt van die jij elke dag in je hand hebt. Dat heel Nederland van die kaas eet. Ja? Dus dan heb je een heel plan gemaakt. En dan moet het nog uitgevoerd worden. Ja? En dan denk je, oh jee, maar dan heb ik ook nog... Dat kan ik niet met eentje. Om dat doel te verwezenlijken heb ik mensen nodig die dat voor mij gaan doen. Zo werkt dat een beetje. En dat is bij God ook. Hij heeft dus een voornemen gemaakt. Hij heeft een plan gemaakt. En dat is klaar. En dan gaat hij de mensen roepen. En wij, wat doen wij dan? Oké, in plaats van advertentie of ik ga naar het arbeidsbureau. En dan ga ik mensen, die komen dan bij mij. Ja, die komen solliciteren of ze bij mij mogen werken. Nou, bij God is het. Die zegt, ik heb een plan. En nu ga ik mensen, die ga ik roepen om mijn plan te verwezenlijken hier. Dat is dat roepen. Nou, kijk. Naar zijn voornemen. En dan, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. God weet van tevoren. Hij kent iedereen sowieso. Van tevoren, we zitten in Romeinen 8 vers 29. En hij zegt, hij weet van iedereen die gaat geloven. En degene die gaan geloven, die komen in het lichaam van Christus. En de Christus is de uitverkoren in de Bijbel. En degene die in Christus zijn, ja, die zijn ook uitverkoren. Ja, God weet dat van tevoren. Alleen het is niet zo. Hij heeft van tevoren Maarten uitverkoren. En ook gaat hij ook zorgen dat hij gaat geloven van tevoren. Want ga lees door. Die heeft hij ook tevoren verordineerd. Kijk, degene, wij zijn allemaal van tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus wij worden allemaal gelijkvormig aan Christus. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt die Romeinen 12. Ja? Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En dan zie je, dan ga je dat Christus een gestalte in ons krijgen. Maar God ziet ons al in Christus. Dat is het verschil. En dat maken de mensen soms een beetje verwarrend. Ziet hij mij in Christus? Ja. Maar dan ga ik zondigen. Oh, dan ziet hij me opeens weer zoals Jan Stelma. Die zondaar. Nee, God ziet me altijd in Christus. Ook al zondig ik, blijft hij mij in Christus zien. En niet dan opeens, dan ziet hij zijn zoon niet meer en dan ziet hij opeens mij. Nou, dan wegwezen, ja, want daar zit niets goeds in. Ja? Dus, nee, en dan zie je, dus gelijkvormig aan zijn zoon te zijn, dus zo ziet hij ons al, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Maar het staat alleen bij, nee, wat staat er niet bij? Tevoren. Zie je het? Want dat roepen, dat gebeurt niet van tevoren. Iedereen heeft namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen moet een keuze maken. En dat gebeurt in deze tijd. Dus iedereen, kijk, maar het plan staat voor. Degene, en dan zie je erachter, en die hij geroepen heeft. En degene die zich hebben laten roepen, dus die hebben beantwoord, daar staat achter. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus voor God is dat helemaal klaar, ja? Hij weet al wie er in het lichaam komen. De mensen die beantwoorden aan de roep van het evangelie, die worden gered, komen in het lichaam van Christus. Maar het plan van God is helemaal klaar, want ja, wij zijn allemaal gerechtvaardigd, we zijn verheerlijkt. Wij zijn reeds verheerlijkt, alsof wij reeds daar al zijn. Zo ziet hij ons. En dat heeft hij allemaal naar het voornemen van zijn plan. Dat is al helemaal klaar. En al die dingen, die werken mede ten goede. En niks kan dat, dit kan dat nog ongedaan maken. Niks. Dat plan van God gaat gewoon door en wij werken met hem in dat plan. Dat is, heeft hij van tevoren zo bepaald. Dat is een geweldige, zo ziet, wij hebben niet gesolliciteerd. God heeft ons iets aangeboden, wij hebben geloofd. Ik wist niet eens eigenlijk, dit wist ik allemaal niet eens toen ik gelovig werd. Ja, ik ben gered. En nu ontdek ik steeds meer wat dat inhoudt. Wat een geweldig plan en voornemen hij had. En dan ben ik in één klap zo ingezet en hij heeft mij tot een volwassen zoon gemaakt. Ik mag gelijk delen in zijn erfenis. En nu al meewerken om zijn evangelie bekend te maken. Ja? Als een volwassen zoon. Dus, en dan zie je, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God is voor ons. Dat staat hier. Hij is voor ons. Wat er ook gebeurt, hij is voor ons. Want ik ben al helemaal in zijn plan, in zijn voornemen. Ik zit er middenin. Ik zit in zijn bedrijf, ja? En dan wil hij natuurlijk wel dat je daar ook aan het werk gaat. Ja, en daar zien we natuurlijk, ja, de een doet het wel en de ander doet het niet. Zo is dat. Maar goed, je ziet dus zo, dat is dus het is het een voorbeeld. Of nee, ik zeg niet goed, dat bedrijf heb ik net even genoemd. Nou, kijk, als we nu naar Romeinen 9 gaan, daar zitten we al, sorry. Maar je kijkt bijvoorbeeld in vers 11. Dus voor ons, Gods plan is klaar. Tot en met dat wij worden opgenomen. Dat staat er helemaal vast. Niet dat wij van tevoren worden bestuurd allemaal. Dat bedoel ik niet. Ja, maar het is wel zeker. En het zal ook eenmaal klaar zijn. Hè? We zitten nog steeds dat het nog aan de gang is. Totdat de Heer ons komt halen. Nou, Romeinen 9 vers 11 en 12. Dan zie je, dat gaat over Abraham en Isaac en Jacob. En dan krijg je natuurlijk de twee kinderen. Esau en, hoe heet die ander ook weer? Jacob en Esau natuurlijk, zeg niet goed. De kinderen van Isaac zijn dat. En dan zie je in vers 11, want als de kinderen nog niet geboren waren, dat waren dus Jacob en Esau, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Ja, dat is misschien een beetje moeilijk. Ja, maar God heeft met Israël ook een plan. Ja? En waar zit nou het verschil van plan dat hij met Israël heeft en met ons? Je ziet hier Jacob en Esau. Met wie ging die nou door? Met Jacob. Niet met Esau. Niet omdat, kijk, dat stond al vast voordat Jacob en Esau geboren werden. Ja? Stond voor God al vast met wie die verder ging. Dat had niet te maken dat de een beter was als de ander. Want Jacob, nou, volgens mij betekent zijn naam hielenlichter toch of zoiets. Dat was nou ook niet, die heb ook genoeg gedaan dat je denkt, dat deugt niet. Alle mensen gelovig in de Bijbel zeggen, nou, kijk maar naar David. En zo kan je er nog, denk eens aan Salomo, hoe is die geëindigd? Ziet allemaal even vrij. Ja, dus met Jacob ook. En Esau was, nou, dat kennen we ook het verhaal. Maar toch, voor God had een plan met het volk Israël. En dat ging via Jacob. En toen hadden ze nog niks gedaan. Je ziet ook, het is dus niet uit te werken. Want je ziet ook staan, ze waren nog niet geboren. Ze hadden ook nog niets goeds of iets kwaads gedaan. Gods voornemen hangt niet af van wat wij doen. Zijn voornemen, het gaat gewoon door. Hij maakt de beslissing, hij maakt een plan. En zo gaat het gebeuren. En wij hebben daar helemaal niks in te brengen. Wij kunnen eraan meedoen als wij daar gewoon ja op zeggen. En zoals met Israël ook. Hij heeft een plan met Israël. En dat ga ik doen. En zo ga ik het bereiken. Maar ik doe het via deze lijn. Dus Jacob, want er staat ook, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, vast blijft. Zie je het? Hij heeft een voornemen dat blijft vast. En dat laat hij niet afhangen van ons. Van ons gedrag. Nee. Niet uit de werken, zie je, maar uit de roepende. De werken, dat is dan wat wij doen, maar uit de roepende, God. Met een hoofdletter. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Daar zie je het plan al. Het is niet persoonlijk, van Esau heeft namelijk Jacob nooit gediend. Nee. Nou, die Esau heeft Jacob nooit gediend. Dat heeft ermee te maken dat God heeft een plan met Abraham, Isaac, Jacob. En dat volk Israël zal een zegen zijn voor de hele wereld. En de wereld, de heiden, zullen Jacob dienen, Israël dienen, daar zie je dat plan. Dat is het plan wat hij heeft. Dat is het voornemen wat hij heeft met het volk Israël. Ja? En zie je, dat is heel anders. Ja? Kijk even in Deuteronomium 7, vers 7. Deuteronomium 7, vers 7. Deuteronomium 7, vers 7. Heeft niks te maken met onze werken, hoe wij zijn. God heeft een plan. En hij bepaalt hoe hij dat gaat ten uitvoer brengen. En kijk, met Israël was het ook zo. Kijk in het Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God. Een heilig volk, dat wil zeggen een apart gezet volk. Want zo heilig waren ze niet vaak in hun doen en laten. Ja? Maar hij heeft ze wel apart, door ze de wet te geven, waren ze zeer zeker apart van de rest van de wereld. Ja? Die allemaal een hoererij deden en noem het allemaal maar op. En God zei in de wet allemaal, wat die heidenen doen, je bent mijn volk, dat gaan jullie niet doen. Dus dan ben je gelijk apart. U heeft de Heere uw God verkoren, zie je, hij heeft hun uitgekozen dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Zie je, hij heeft hun uitgekozen als een volk boven alle volken. Want als hij zegt uit alle volken die op de aardbodem zijn, heb je al die volken in de wereld. Kijk maar, je hebt bijvoorbeeld de Verenigde Naties en dan pakt hij hier, dan zit daar Israël. Zo, en jullie gaan hier in deze wereld een zegen voor de wereld zijn. Word je gewoon gepakt, hup, hup, jij gaat het doen. Zo is het. Nou, is dat dan, ze hebben niets goeds gedaan. Kijk maar, dan zegt ook, de Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Nee, het was maar een klein volkje, toen ze uit Egypte kwamen. Nou, met de vrouw en kinderen mee, misschien 2,5 miljoen. Nou, er zijn steden die zijn 10 keer zo groot in de wereld. Zo'n volkje was dat. De weinigste. Maar omdat de Heere uw lieden lief had en opdat hij hield de eed, en daar gaat het om, die hij uw vaderen gezworen had. Zie je? Net wat ik net zei. Zie je al die landen en dan zie je Israël hier in die stoel. En jullie gaan hier in deze wereld, dat kleine volkje. Ik heb met jullie een plan en dat heb ik al aan die vaderen beloofd. Aan Abraham, aan Isaac en Jacob. En jullie gaan dat plan van mij. Ik ga met jullie dat plan uitvoeren. Zo werkt dat gewoon. Dat is die eet. En daar houdt hij zich aan. Want als hij zou gaan kijken naar hoe ze zich gedragen. Mensen, dan had die aardbol die staat al lang stil moeten draaien. Ja? Want dan zou er nooit wat van terechtkomen. Maar hij maakt ons wel geschikt. Ja? Wij zijn het niet, maar hij maakt ons bekwaam. En dat is eenmaal, als je natuurlijk bij ons ook worden gered. Nou, wat krijgen we allemaal niet? We hebben de Bijbel, er staat alles in. En we hebben Gods geest, we gaan het begrijpen. En hij gaat ons ook sterken. En dan krijgen we zicht in een plan. En dan, ja, dan maak je de keus. Ik wil ook in dat voornemen, wil ik ook graag de Heere dienen. Nou, hier is er dan, heeft u de Heere u met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Nou, oké. Okay. Dus je ziet hier, uit God en niet uit de werken. Hij bepaalt het. Hij heeft hen uitgekozen. Nu gaan we even naar Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 9. 2 Timotheus 1 vers 9. Nou, ik zei net, met die Verenigde Naties, hè, ze kunnen het thuis niet zien, maar je ziet, er staan hier twee rijen tafels en hier staan allemaal stoelen. En nogmaals, al die landen, de Verenigde Naties, daar zit Israël. Het is een bestaande situatie. En dan zeg je op een gegeven moment, opstaan jij, jij gaat voor mij nu. Het is een bestaand iets. Zo zien we het ook in de Bijbel, het is om opgeschreven. Dat voornemen wat hij had met het volk Israël. Ja? Maar als je kijkt in 2 Timotheus 1 vers 9. Dan zien we staan. Die ons heeft zalig gemaakt. En nu spreken we over ons, niet over Israël. Maar het lichaam van Christus waar niet een volk Israël in zit. Het zijn allemaal individuen over de hele wereld samen in dat ene lichaam. Volk Israël bestaat allemaal, dat bestaat uit Joden. En dan heb je de heidenen. Het lichaam van Christus bestaat gewoon uit al die landen van de Verenigde Naties. Al die mensen zitten in dat ene lichaam die gered zijn. Ons, lichaam van Christus, heeft hij zalig gemaakt. Kijk dan, een geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, niet naar onze werken, weer hetzelfde zie je het. Maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar Israël is het, was niet voor de tijden der eeuwen. En het was een voornemen naar zijn eigen voornemen met Israël plus de wet. Ja, Israël gaf die de wet. Wij, bij ons is het een voornemen van God, dat was voor de grondlegging der wereld en pas aan Paulus bekend. Kijk, vers 10, doch nu geopenbaard is. Wat is nu geopenbaard? Ik heb nou het schema helaas niet, maar als je het schema ziet, zie je dat gele vlak, dat is sinds de apostel Paulus er is. Toen heeft hij dat voornemen pas bekend gemaakt. Dus al die tijd was het er niet bekend. En het was een voornemen, ook niet naar ons werken, net zoals met Israël. Maar het is pas later bekend bij Paulus. En het is voornemen, en dan zie je ook staan, en genade die ons gegeven is. Aan Israël was het een voornemen, het werd bekend gemaakt op dat moment, het is opgeschreven. En ze hebben ook de wet onze een keer erbij gekregen. Het is totaal verschillend, zie je het? Geopenbaard en door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Dus daar zie je het grote verschil. Kijk, voordat de aarde geschapen werd in de hemel, was het natuurlijk dat plan van God wat hij had. In het tweede gedeelte kom ik daar ook nog op. Maar dat is natuurlijk, voordat er ook maar iets geschapen was, wist hij dat hij met Israël, hier op aarde koninkrijk en met ons, dat alleen het verschil is. Je ziet met Israël, we beginnen met Genesis 1 vers 1. En dan zie je gelijk vanaf dat moment wordt alles opgeschreven. Wordt alles opgeschreven, de schepping. En dat op een gegeven moment Abraham, de heiden met de torenbouw van Babel. Dan komt Israël en dan zegt hij tegen Abraham gelijk. Ik zal uit jou een groot volk doen voortkomen en dat zal een zaad zijn. Of dat zaad zal een zegen zijn voor de hele wereld. Dat is allemaal opgeschreven toen. Dus iedereen die toen leefde en God liet zijn woord bewaard door het volk Israël. En die moest dat ook bekendmaken. Maar daar was de waarheid en de wijsheid van God. En daar kon je het lezen. En Israël wist het ook. Wij zijn het volk van God. Hij sprak ook elke keer met hun. Of met Mozes. Dat was duidelijk. Dat voornemen. Hè? Op dat moment, toen de aarde geschapen was, is dat voornemen gelijk van dat koninkrijk op aarde is gelijk op dat moment altijd bekend geweest. En gemaakt. En in die verwachting leefde Israël ook toen de Heer Jezus kwam. Maar van het voornemen van in verband met het lichaam van Christus zien wij, Nee, dat was ook voor de tijden der eeuwen. Alleen het verschil is, dat is pas, nou ja, wat is het, 4000 na de schepping, is dat pas is een apostel gekomen op weg naar Damascus, die dat plan van God wilde tegenhouden met Israël, want hij vervolgde die gemeente. En toen zei hij, hey, Paulus, jongen, jij gaat dat voornemen wat ik had gemaakt, maar pas nog steeds niet bekendgemaakt. Ik heb een geheim, een verborgen iets, namelijk, ik heb nog een plan wat in hemel is, wat ik net in het begin las met Efeze. Aan de overheende machten, die moeten ook, daar moet ook dat koninkrijk gezuiverd worden. En daar gaat het lichaam van Christus. Jullie gaan daar met mij regeren. Alleen ik heb het nooit bekendgemaakt. Waarom niet? Anders hadden ze Christus nooit gekruisigd, zegt in 1 Korinther 2. Daarom heeft hij het altijd verborgen gehouden. Dus ja, we kunnen zeggen, God heeft twee plannen, twee voornemens. Eén heeft met Israël op de aarde te maken. En het andere, dat heeft hij pas bekendgemaakt bij Paulus. En dat heeft te maken met het plan wat in de hemel is. Waar wij dus nu middenin zitten, in dat voornemen. En dat werken wij, God met ons, werken dat uit. Elke keer als wij evangeliseren, volgens meegeven. En over de Christus, niet alleen over hoe je gered wordt. Maar dan ook natuurlijk tot kennis van de waarheid komen. Dat delen wij uit. Dat is allemaal omdat wij in zijn voornemen zijn. En dat plan wat hij met ons heeft. Hij wil dat koninkrijk wat in de hemel is bouwen. Dat doet hij met ons. Wij zijn instrument in zijn hand. Hele unieke bediening. U ziet hier. Oké, we gaan even naar 2 Korinthe. Dus nog even gaan we naar Romeinen 8 vers 28. En dan vlieg ik gelijk door. Naar de volgende, even die tekst nog een keer te lezen. Dus je ziet hier, wij weten dat degene, Romeinen 8 vers 28, die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus je ziet hier, en dan zie je al die ingrediënten, ja, het hele plan. Wij zijn totaal, dat is voor in zijn ogen is het helemaal af, ja. En dan zie je het lijden wat ons overkomt, of je kan ziek worden, al dat soort dingen. Ja, dat heeft niet te maken dat dat een straf van God is, nee. Dat heeft gewoon met de zuchten van deze wereld. We hebben de geest, al dat soort dingen hebben wij. Maar kijk, wij zijn in zijn voornemen, in zijn wil, dat we dat begrijpen. En dat verandert niet. Ja? Alleen maken wij de roeping waar. Ja? Dat is het punt. Verhandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijn. Ben ik geroepen? Ik ben geroepen. Ga met mij even naar 2 Thessalonicense. In 2 Thessalonicense 2 vers 14. Ja? 2 Thessalonicense 2 vers 14. Ik zei net al, wat staat er niet? Ik ben tevoren geroepen. Want dat is natuurlijk het punt van de valse leer. Die leert dat God alles van tevoren ook de mensen ook, ja, dat ze eigenlijk zijn ze al gered als ze geboren worden. Want het staat al vast, wie gered wordt, dat is de Calvinistische leer. Alleen die wordt gered. Ja, jij niet. Sorry, maar ik vind jou, nee, jij niet. Ja. Nou, maar kijk, ja, dat is echt verschrikkelijk, ja, als je dat geleerd krijgt. Want je kan het dus niet veranderen, hè? Je hebt er geen invloed op. Het staat gewoon vast. En je wacht maar af, misschien zit ik erbij. Maar 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 leert heel duidelijk. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt. Zie je dat wij van de Heere bemind zijt, wij gelovigen? Het staat niet omdat u altijd, hij wil dat wij gehoorzaam zijn, maar hij... Wij zijn gewoon bemind. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Ja, welk begin? Ja, vanaf het moment dat het evangelie verkondigd is. Ja? En iedereen, kijk, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Daar staat het. Hij heeft ons geroepen dat wij zalig zouden zijn. Dat wij hier in de context staat er weer niet onder de toren van... Van de dag des Heren komen met de antichrist. Ja, daar zijn wij van zalig. Zalig betekent gered. Waar ben ik van gered? In dit geval niet in verband met mijn rechtvaardigheid. Mijn eeuwig leven. Maar dat heeft te maken dat de Heer ons komt halen voordat die tijd begint. Maar je ziet waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Ziet u dus dat hij heeft ons niet tevoren geroepen. Hij roept de mensen nu tijdens hun leven. Hoe? Door het evangelie. Dus als wij inderdaad, met dat foldertje van de Heer wat hier hangt, mensen hebben uitgedeeld. En je praat met iemand, het is natuurlijk niet alleen op straat. Het kan met alle situaties waar jij met mensen spreekt, het evangelie verkondigt. Dan ben jij een instrument van Gods hand. Laat u met God verzoenen. De gezant van Christus. Om de mensen eeuwig leven te brengen. Hier, heb je het. Je hoeft alleen maar aan te nemen. Ja? En dat is dat God via ons dus roept. Zie je? Dan zitten wij dus in het plan, in het voornemen. Want dat is precies wat hij dan wil. Ja? Dat iedereen die maar wil, ook de heerlijkheid van, wat staat hier, van onze Heer Jezus Christus krijgt. Alle mensen hebben gezondigd en derven, wat? De heerlijkheid Gods. Die krijg je alleen maar hier, door het evangelie. En een God roept ons, roept de mens met dat evangelie. Dat wil zeggen, Christus die voor je zonde is opgestaan. Waar staat dat? In de brief van Paulus. Dat evangelie. Niet met de evangelie van, je moet dit of je moet dat of laat je dopen. Nee. Dat is het evangelie. En zo roept hij ons nu. Dus in dit moment. Op dit moment. En dan zitten wij in dat voornemen, in dat plan. En als mensen dat hebben aangenomen, ja, dan gaan we ze tot kennis van de waarheid brengen. Waar doen we dat? Hier. In de gemeente. Ja. Zie je het? En dan worden de overheden machten, ja, maken wij de veelvuldige wijsheid voor God bekend. Oké, dus we gaan nu naar Efeze 1 vers 19. Want ons onderwerp is het voornemen. Efeze 1. En je ziet in vers 7 aan het eind spreekt hij over de rijkdom zijnde genade. He, daar hebben wij de vergeving van zonde naar de rijkdom zijnde genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Daar heb je het weer. Zijn voornemen en zijn plan. Verborgenheid van zijn wil. Kijk dan. Naar zijn welbehagen. Wat staat daar? Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dat is het voornemen weer. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. Niemand die het wist. De engelen niet. Christus sprak er ook niet over op aarde. Dat in God was het voorgenomen. En het was een verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen maakt hij dat aan ons bekend. Dus God heeft een welbehagen. Ik hoorde gisteren op de radio iets, of eergisteren. En er werd iemand een lintje uitgereikt. Toen vond ik het zo mooi. Het heeft de koningin behaagd, zeggen ze dan altijd, u dat en dat te verlenen. Dus dat hebben ze, het is fijn. Ze hebben een behagen in om jou dat te geven. En God heeft een behagen in gehad om ons dit bekend te maken. Wat is toch erg als leden van het lichaam van Christus dit afwijzen. En hij spreekt er wel over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en dat plan. En het afwijst. Terwijl God heeft er een behagen in om dat aan ons bekend te maken. Hij wil dat wij het weten. Hij had het voorgenomen in zichzelf. En dan om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, je ziet, waar begint de Bijbel mee? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zie je gelijk dat plan al eigenlijk staan. Maar we weten ook wat er gebeurd is. Het is allebei in handen van Satan gekomen. En hier zie je dat plan. In de hemel en op de aarde. Dus hij heeft dat voornemen met het volk Israël. Dat is opgeschreven, dat is duidelijk. Maar hij heeft ook dat voornemen wat verborgen was, wat pas aan Paulus bekendgemaakt is, om wat in de hemel is, in Christus te brengen. In dat voornemen zitten wij, hè? In dat plan. Bijzonder. Ja? Nou, daar zie je dus staan zijn voornemen. En dat is het doel van het voornemen. Op aarde in Christus te brengen, via het volk Israël, dat is zijn instrument. En om in de hemel alles in Christus te brengen, is het doel van zijn voornemen, via het lichaam van Christus. Daar alles in Christus te brengen. Nou, dat zijn wij. Nou, Colossenzen 1 vers 25. Colossenzen 1 vers 25. Ik lees vers 24 even. Die nu mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, zie je. Paulus lijdt. Dat had hij al met zijn bekering gehoord. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Ja? Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Zie je, daar spreken we over. Die gemeente, het lichaam van Christus. En daar lijdt hij voor. De overblijfselen van de verdrukkingen. Hij lijdt niet vanwege de zonde, maar in verband met de verborgenheid, ja. Daar lijdt hij voor. Dat verkondigt hij. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord God. Zie je? Paulus maakt het woord van God af. Als wij Paulus niet hadden, dan hadden we dus zeg maar zo'n stuk uit de Bijbel. Ik doe maar even een beetje zo. Die dunne Bijbel zeggen ze altijd. Hebben jullie een dunne Bijbel? Dit zijn de brieven van Paulus. Dat is mogelijk, hè? Dat je denkt, ja, dat is het. Ik zit zelfs nog in Jacobus hier. En hier zit ik in Handelingen. Het is eigenlijk nog dunner. Maar toch, zonder dit, zou het woord van God niet af zijn. Zou het niet vol zijn. Een glas is of vol, of half leeg, of leeg. Als hij voor de helft is, is hij niet vol. Dat weten we allemaal. Hij moet helemaal tot de rand, dan is hij vol. Dus het woord van God is zonder de brieven van Paulus niet vol. Dat zegt hij. Want aan mij is gegeven om te vervullen het woord van God. Dus ik moet weer even terug. Het is sinds Paulus is het woord van God af. En Gods woord kan natuurlijk nooit compleet zijn. Het was nog niet af. Dat had te maken met dat plan. En dat is aan hem bekendgemaakt. En nu is alles bekend. Want het is in een van zijn laatste brieven. De verborgenheid is volledig geopenbaard. Kijk maar. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. Dat heeft met de tijd te maken. En van alle geslachten. Dus in al die eeuwen, maar ook voor alle mensen. De geslachten is het verborgen gehouden. En is nu geopenbaard aan zijn heiligen. En dat zijn wij. Vanaf Paulus, de heilige in het lichaam van Christus. Dat staat er al. Sommigen zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, het wordt ook niet overal verkondigd. En is het dus voor veel mensen nog steeds verborgen. Maar ja, je kan altijd zeggen, het staat er wel. Het staat er. Is het nou mijn schuld dat ik het weet? Of is het Gods schuld? Of is het de schuld van de mensen die het niet leren in de gemeente? Ik kwam tot geloof. En toen de tweede stap was, ja, waar ga ik nou? Waar ga ik kerken? Zo zegt men dat dan. Ja, waar ga ik nou? En dan ga je kijken om je heen. En kijken wat die vertelt. Ik ga ook wel de Bijbel lezen. Maar je moet eigenlijk gewoon met je neus in het boek gaan. En dan staat het er. Nou, maar voor velen is het nog steeds verborgen. Maar het is op zich, is het geopenbaard. Aan wie, hè, de heilige, God heeft willen bekendmaken. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. U ziet hier het voornemen, wat de hemel betreft, was verborgen, ja. En voor Israël was het bekend. Hè? Nou, Exodus 19 zie je dat zij zijn een volk voor hem hier op aarde. Ik heb het net gelezen. Een eigendom uit alle volken. Dus je bent uit al die volken ben jij geplukt en ben jij dat uitverkoren volk. Niet omdat je beter bent. Want hij had een plan met hun om de wereld dat te verkondigen. Nou, en het is ook bijzonder trouwens. Hè? Als je voornemen zoekt, dan lees je dat in feite alleen in de brieven van Paulus. Het voornemen van God. Heel apart. Waarom daarvoor niet? Nou, stond er al. Alles staat erin beschreven. We hebben het allemaal gelezen. Maar bij Paulus komt er iets nieuws, ja. En dan blijkt, God heeft nog iets. En dat heeft hij verborgen gehouden. Dus ja, dat heeft hij aan Paulus laten opschrijven. Dat voornemen. Dat lees je verder nergens. Dat lees je alleen bij de brieven van Paulus. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. En dan moet ook goed onderscheiden. Dat voornemen heeft dus niet waar Paulus over spreekt. Kijk, wij weten, wij moeten het woord en waar het recht snijden. Wat doen mensen? Die betrekken dat op de hele Bijbel. Ja, de hele Bijbel. Dan zeg ik ook, nou, oké, dan moet je ook laten besnijden. En dan mag je ook geen varkensvlees eten. Ja, maar daar staat dat. Daar staat. Dus niet iedereen doet dat. Dus dat betekent toch dat ze het woord op een of andere manier ook gaan indelen. Daar ga ik het in de tweede preek over hebben. De indeling in de Bijbel. Dus sommige mensen eten alles. En als je zegt, ja, maar je mag... Je mag geen varkensvlees eten. Ja, nee, dat is niet voor ons. Dus dan maken ze toch die indeling. Ja? Omdat men weet ook wel, je kan niet alles op jezelf betrekken in de Bijbel. Dat kan gewoon niet. Kom in de problemen. Wij weten waardoor dat komt, ja? Goed, maar dus het heeft niet met de hele Bijbel te maken. Maar waar wij spreken, als Paulus spreekt over zijn voornemen, spreekt hij over het voornemen in verband met de bedeling der genade waarin wij nu leven. En wat doet de kerkleer? Die maakt van alles één. Die maakt niet het onderscheid. Ja? Die spreekt over, bijvoorbeeld, ik heb hier de verbondstheologie, leert dat van alles één is. Dus er is één voornemen. Eén voornemen. Nou, dat is niet zo. Dat hebben we nu gezien. Of bijvoorbeeld één evangelie. Of één gemeente. De gemeente in de Bijbel overal hetzelfde. Of redding is ook in de hele Bijbel hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Maar het is niet hetzelfde. Het is absoluut niet hetzelfde. Er is een onderscheid. En dat is waar het om gaat. Oké, ik zie. Ik wil toch even afmaken. Even naar Lucas. Een aantal teksten nog eventjes. Lucas, nu gaat het even over ons. Want daar gaat het over. Het gaat over. We hebben nu over het voornemen van God gehad. Nu gaat het even over. En ik dan? Heb ik ook nog wat te doen? Heb ik ook nog wat te vertellen? Ja, wij willen toch zo graag. Wij willen toch zo graag verdienen. Wij willen toch zo graag. Ja, natuurlijk wil hij dat. Kijk, maar wij hebben onze eigen keuzes. En kijk, in Lucas, een algemeen principe, 21 vers 14. Lucas 21 vers 14. Oh, dat staat met elkaar vastgeplakt bij mij. 21 vers 14. Wat staat daar? Kijk, neemt, dat is een voornemen. Neemt dan in uw harten voor. Daar gaat het mij even om. Hier in verband met Israël, van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Maar het spreekt hier, neemt dus een algemeen principe, wij nemen ook dingen voor. Je maakt keuzes. Dus wij zitten in dat plan, we lezen de Bijbel, nu komt het erop aan, nou ben jij aan de beurt. Ja, ik heb me laten roepen, daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel, ik neem het aan, ik geloof het, en dan sta ik dan. En dan ga ik de Bijbel lezen en dan is het toch van, ja heer, wat wilt u nu? Nou, het staat in de Bijbel. En nou heb jij de vrije wil om iets, om erop te responderen. Om in actie te komen of niet. Neem dan in je hart voor. Kijk ook even in Romeinen 6, vers 12, ja? En dat is je maakt een keuze om gered te worden. En daarna maak je nog een keuze, namelijk. Om in je dagelijks leven, wil ik oké, ik ben gered. Maar wil ik de Heere dienen? Dat is een keus die je maakt, ja? Dat is een keus, ja? Dat je de Heere, ik ben gered, maar wil ik hem ook dienen? Want ik kan de genade, kijk, ik heb het ook altijd met onze kinderen ook altijd echt ingepompt. Je bent gered. Het kan je nooit meer afgenomen worden, ja? Je bent verzegen met de Heilige Geest. Het is genade, enzovoort, enzovoort. Oké, maar dat kan je natuurlijk gebruiken, maar je kan het ook misbruiken. Dat geldt voor ons allemaal. Dus en dan zie je, er komt namelijk op die tweede keuze aan, 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. 12 vergeet ik even. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Oké, ik ben gered en daarna ga ik mijn eigen gang. Wat neem jij in je hart voor? Ja? Stellen, als jij stelt, uw leden, dat betekent, ik ben gered, ik maak een keus, Heer, hier ben ik. En als ik dat niet doe, dan zie je vers 12, dat gaat gebeuren. Dan gaat de zonde heersen in jouw sterfelijk lichaam. Dat geldt voor ons allemaal. We zijn gered, maar in ons dagelijks leven, onze zondige natuur, die is niet weg. Ja, en de enige kracht zit in het evangelie wat Paulus verkondigt. En dan moet je een keuze maken. Ik wil de Heere dienen. En dan stel jij je leden niet voor de zonde, maar voor God als iemand die echt uit de dood is opgestaan. Die ook de kracht van de opstanding in zijn leven heeft. Dat is een stellen. En dat is een keuze die je maakt. Hè? Dus dat neem je in jezelf, in je hart voor. Ik zie, ik heb nog een paar teksten, maar dat ga ik toch maar niet doen. In Daniel 8, 1 zie je bijvoorbeeld, 8, vers 8 en 9 en 17... zie je dat Daniel nam ook in zijn hart voor. Dan kwamen ze met die spijzen. En dan zie je er staan, hij nam in zijn hart voor om het niet van te eten. Waarom niet? Dat was van de afgoderij. Eet en drinken, spijzen, dranken. Van de wet, daar doe ik niet mee. Dat nam niet. Hij nam zich voor, hij zag, daar ga ik niet van eten. En dan maakte hij een keus. En hij deed het ook niet, hè. En wat zie je wat het resultaat ervan is? Wat gaf God aan Daniel en aan die andere drie? Wijsheid, verstand en wetenschap. En Daniel kreeg wijsheid om ook gezicht en dromen te zien. Ze werden gezegend voor de keus die ze maakten voor de Heere. Dat is wat ik zeggen wil. Als jij een voornemen maakt voor de Heere, dan wordt dat gezegend. Wij zijn gezegend met alle zegeningen. Dat weet ik. Maar dan zal je zien dat Gods woord ook in jou gaat werken. En dan zal je er alleen maar door gesterkt worden. Op dat moment lijkt het misschien wel van, ja, Is het moeilijk, pijnlijk of weet ik veel, keuzes? Je maakt een keuze voor de heren. Beetje, bij Rachel zit het een beetje actueel. Hè? Rachel had een ongelovige jongen en heeft de keuze voor de heren gemaakt. En zo moeten wij allemaal onze keuzes maken. En dat kan pijn kosten. Maar je weet, kijk je over een paar maanden terug. En dan zie je alleen maar een opgaande lijn. Als je de heren dient, zal hij altijd belonen. En dat is het punt. Kijk, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Ik lees even gauw met jullie deze even door. God belooft namelijk dingen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Wat staat daar? Hij die u roept. Wij zijn geroepen. Maar is getrouw. Ja? En als hij getrouw is, dan zie je wat erachter staat. Die het ook doen zal. Dus alles wat hij belooft in zijn woord. Zal hij ook in jou doen. Maar je moet het geloven. Je moet geloven. En dan zal hij het ook doen. En dat is het punt, hè? Vinden wij moeilijk. Ja, ik wil het liever van tevoren weten en dan maak ik de stap. Nee, hij belooft het, geloof het en ga. Ik lees nog twee teksten. 2 Timotheus 3 vers 10. 2 Timotheus 3 vers 10. En dan zien we staan, Paulus ook. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen. Kijk, Timotheus heeft Paulus gevolgd in mijn voornemen. Mensen zeggen, je hebt geen eigen wil. Onzin. Paulus zegt, mijn voornemen. En hij zegt tegen Timotheus, jij hebt ook mijn voornemen gevolgd. Dus Paulus had ook een eigen wil, hè? Dus had, daarom zegt hij ook, aan het eind, ook in deze brief aan het eind, ik heb het goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Dat was telkens zijn voornemen. Hij wou met zijn in het voornemen in het plan van God blijven. En dat staan voor deze boodschap. Dat was zijn voornemen. En dan zie je, dat heeft Timotheus, heeft Paulus daarin gevolgd. Dus hebben wij het over onze voornemens? Kijk naar Paulus. Wat hij voorgenomen noemde elke keer. Laatste tekst, Handelingen 11 vers 23. Dan spreek ik even persoonlijk over mijn voornemen. En je kan alles bedenken. Maar uiteindelijk kwam er eigenlijk maar één ding gisteravond bij ons uit. Voor mij dan persoonlijk. Dat je toch alles in het licht van de Heer bekijkt. Je kan over de zaak praten en weet ik het allemaal niet. Over je gezin, over je kinderen. Maar uiteindelijk ligt het toch. Hoe is mijn relatie met de Heer? Want van daaruit doe ik alles. Dus Handelingen 11 vers 23. Dan leest hij, leert hij. De welke dagen komen zijnde. En dat is Paulus. En dan ziet hij hier. En de genade Gods ziende werd verblijd. En vermaande in allen. Dat zij met een voornemen des harten, kijk, bij de Heer zouden blijven. Dat is mijn voornemen. Ja? Mijn voornemen is dat ik ook dit jaar weer bij de Heer zal blijven. Ik weet, hij blijft altijd bij mij. Maar ik weet, ik kan hem verlaten. Niet dat ik uit het lichaam ga, maar ik kan wel afwijken. Ongehoorzaam worden. Of misschien wel naar een andere evangelie gaan. Nee, bij de Heer te blijven. Dus oké, dat is het voornemen van God in de Bijbel. We zien hoe dat was met volk Israël, met het lichaam van Christus. Maar ook, jij hebt ook je voornemen. Je zit in dat voornemen, in dat plan. Maar je zal ook zelf je keuze moeten maken. Want het is niet gewoon, hup, je bent gered en nou gaat het allemaal op afstand, gaat allemaal zo. Nee, jij hebt je eigen voornemens te maken. Nou, zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken voor deze boodschap, Heer, die duidelijk en helder is. Dat het ook voor ons allemaal een voornemen mag zijn, Vader. Om in dat voornemen van u, in dat plan van u ook echt een trouwe dienaar voor u te zijn en bij u te blijven. Dat vraag voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Goed.